Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast dit keer is Vincent Voeten, stand-up comedian. Weet je of de mensen wisten dat er überhaupt comedy ging zijn?
Wisten ze sowieso niet, nee. Dat weten ze nu nog altijd niet. Als je nu vraagt van wat er komt, dan kan ze eigenlijk niet herinneren.
Vincent viel al vanaf dat hij in 2016 begon met comedy direct op door zijn unieke stijl, donkere one-liners. In 2022 won hij Humo's Comedy Cup, de grootste comedywedstrijd van Vlaanderen. Vincent speelt veel op Comedy Nights en werkt nu, voorjaar 2023, aan zijn eerste avondvullende show. Naast schrijver voor tv-programma's is hij ook steeds vaker zelf op tv te zien, onder andere bij De Ideale Wereld. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Vincent Voeten. Ik denk dat ik jou het best kan omschrijven als een Vlaamse of Nederlandstalige... en ik vergeet altijd zijn naam. Het is zo verschrikkelijk.
Anthony.
Ja, Anthony Jeselnik. En dat is aan de ene kant denk ik, ja, maar je hebt ook wel je eigen stijl en je eigen ding. Dus het is makkelijk om dat te zeggen, maar dan weten mensen gelijk, zo'n stijl. Gewoon one-liners of toch hele korte bits.
Compacte jokes. Hè?
Compacte jokes over niet voor de hand liggende onderwerpen.
Maar
wel heel erg goed geschreven en heel erg grappig. Want dat vroeg ik me wel af, met jouw stijl zoals hij is, als mensen comedy snappen, maar deze man maakt alleen maar dit soort jokes, het is niet dat hij echt dit soort dingen doet, dan werkt dat volgens mij heel goed. Maar met dit soort grappen moet het ook wel eens gebeuren dat je ergens staat en dat mensen je aankijken en denken, oh mijn god, maar deze man maakt grappen over seks met kinderen en verkrachting en weet ik wat. Wat is dit voor een monster? Hier gaan we niet om lachen.
Ja, raar genoeg is dat de laatste tijd minder eigenlijk. Omdat ik begin nu langer en langer te spelen, omdat ik ontrouwd ben voor mijn eerste avondvullende. En ik begin ook effectief met de kaderen wat ik doe. Ah. Ik zeg letterlijk, ik vertel moppen over verschrikkelijke dingen, maar dat is niet hetzelfde als de verschrikkelijke dingen zelf. En raar genoeg geeft mij dat pakken meer krediet.
Oh, wat goed.
Ja, dus dat helpt enorm, ja.
Maar dat is gewoon nu. Maar je speelt al langer en ook periodes dat je dat niet deed.
Nee, en toen had ik ook geen plan B. En dan gebeurde het effectief dat de mensen afhaakten. Als ik geluk had, was dat halverwege mijn set. Als ik pech had, was dat al mop 2. En dan... dan worden het een heel lange 20 minuten... Ik had er ook nog niet het zelfvertrouwen om dan rechtop te blijven staan. Ik daag gewoon gelijk naar een pudding, stuikeling dan mee in elkaar. En dan is dat zeer pijnlijk en zeer vreemd ook, denk ik, om naar te kijken. Maar ja, ik zeg het, dat ze wel stil al aan het uitgaan. Maar vroeger is dat zeker en vast gebeurd, ja. Dat mensen precies niet konden loskoppelen het materiaal van de persoon dat er staat. Ja. Terwijl ik doe dat materiaal niet omdat ik zo ben, maar omdat ik dat zelf grappig vind. Dat is mijn soort humor, dat donkere, ja. Die ongewone onderwerpen. En dat is er al bij. Als ze afhaken, haken ze ook definitief af.
En weet je een show te herinneren wat je zei? In het beste geval was het halverwege, in het slechtste geval na mop 2. weet je, een show te herinneren waarbij ze dus al heel vroeg afhaakte en je dan nog weet, ik moet nog 18 minuten?
Ja, als dat gebeurde, wel dat vaak met voorprogramma's. Je hebt wel wat voorprogramma's staan voor Jens en Donker, ook voor William Boeven. Die een heel ander soort humor hebben dan mij, en daar kon ik dat wel hebben. Ik heb bij de Jens ooit voorprogramma's gedaan, dat ik na twee moppen al merkte, van niemand is nog mee. En dat ik dat gewoon benoemde, van oei, publiek is precies afgehaakt. En dat er ook zo iemand achteraan in de zaal zei, ja, en terecht. Dus, ja. Zo. Het was al pijnlijk, maar laten we het nog pijnlijker maken voor de man op het podium. En...
Hoewel ik me voor kan stellen dat dat ook nog wel weer voor een lach in de zaal kan zorgen als iemand dat zo roept.
Ja, ik vermoed dat er altijd wel een paar mensen zullen die het wel grappig vonden en die zullen het dan extra grappig vinden. Het probleem was toen dat het ook zielig werd voor mij. Ik vermoed dat je op mij ook al kon zien dat ik mezelf straks begon te verliezen, dat ik ook er geen zin meer in had, dat ik probeerde dan wat sneller te spelen, wat energieker, maar dat maakte het gewoon erger.
Mm-hmm.
Elk zeg heeft ooit tegen mij gezegd, bij uw stijl zijn, als ze afhaken, moet je eigenlijk nog harder gaan. En zei, jij gaat ze niet kunnen terugwinnen door wat vrolijker te beginnen doen of wat de sympathieker beginnen uit te hangen. Dat gaat niet helpen. Het enige dat jij kunt doen, is dat de mensen die het wel grappig vinden, door die nog een goede tijd te geven, door gewoon nog harder te gaan. En dat is de beste tips dat ik ooit heb gekregen, want effectief, dat helpt. Ik zeg niet dat het een betere show wordt, maar voor mezelf wordt het nog wel draaglijker of zo dan.
Ja. En gebeurt het dan ook dat als je dat doet, dat de mensen die het wel leuk vinden, op een bepaald moment de mensen om hen heen weer gaan aansteken met lach, zeg maar? Of is iedereen die afgehaakt is dan ook wel echt gewoon aan het aftellen?
Ja, ik vrees het. Ik vrees het wel. Het is ook moeilijk te zeggen, ik zit nooit in mijn eigen publiek.
Nee.
Maar ik denk wel dat je soms zo twee kampen krijgt bij mij en mijn publiek. Mensen die het heel grappig vinden en mensen die het totaal niet grappig vinden, maar die steken elkaar ook aan. Ja, als je het grappig vindt en je zit naast iemand dat het absoluut niet grappig vindt, dan vind je het nog grappiger. Ik heb dat ooit gehad met Gunther Lamoot. Dat ik een optreding kijk met Gunther Lamoot en naast mij zat iemand echt zo met zo'n ogen te kijken van wat is dit? Wat alles gewoon nog grappiger maakt. Dus dat effect heb ik soms ook wel, denk ik, in een zaal. Maar... Nee, dat mensen overtuigd raken halverwege, daar geloof ik niet in. Als je niet mee bent in het begin, dan kan ik je ook niet overtuigen.
En wat je zei al, zeker in het begin, dat je het zelfvertrouwen ook niet had. Wat staan je shows bij of wat doet het met jou als je dus staat te spelen en je ziet dus mensen zoals ze naar Gunther Lamoot zaten te kijken voor de Hollanders. Gunther is iemand met ook een hele uitgesproken eigen stijl. En af en toe dingen dat je denkt, wat gaan we doen? Helaas ook iemand die ik heb uitgenodigd en die zei, ja, ik wil best meedoen, maar ik weet oprecht helemaal niks. Zelfs als collega's over shows vertellen waar ik bij ben geweest, weet ik het al niet meer. Maar er moeten dus mensen ook af en toe met zulke grote ogen naar jou zitten kijken. Maar wat doet dat met jou, zeg maar, als jij op het podium staat en je ziet gewoon op weet ik veel, rij 1, rij 3, weet ik waar, in de zaal, mensen zo zitten kijken?
Ja, in het begin, en dat zal elke comedian wel kennen, worden daar onzeker van. Hè. Je begint altijd te focussen op de mensen die niet aan het lachen zijn. En dat is een fout dat je maakt, denk ik. Want die fout, ik maakte in het begin ook. Als dat nu gebeurt, ik put daar energie uit of zo. Ik vind dat leuk. Omdat ik heb liever, als ik voor een zaal speel, ik heb liever dat 50% te ruk vindt en 50% het top vindt, dan dat 100% het oké vindt.
Ja.
Ik vind je mocht verdelen. Ik denk dat dat ook wel een beetje moet als je succesvol, als je er bovenuit wilt steken als comedian, als je wilt onderscheiden van de rest, dat je toch een uitgesproken stijl moet hebben. Maar het nadeel daarvan is dat voor- en tegenstanders heeft. Dus nu deert mij dat eigenlijk niet meer, het tegendeel. Als ik echt iemand zie kijken van waar ben ik beland? Nee.
En komen mensen, want dat is ook wel vaker al voorbijgekomen in de podcast, dat mensen natuurlijk achteraf met hele goed bedoelde feedback komen of verkapte complimenten, dat je denkt, dit is geen compliment. Heb jij ook wel mensen gehad die achteraf aan jou komen uitleggen waarom je toch echt beter gewoon over hele leuke, vriendelijke, lieve onderwerpen dingen kan doen?
Dat gebeurt zelden bij mij, maar dat komt volgens mijn vriendin omdat ik niet uitnodig om mee te komen praten. Ik ben blijkbaar... ik weet niet hoe dat komt, maar door wie dat ik ben op een podium, nodig dat blijkbaar niet uit om feedback te komen geven. Maar het gebeurt af en toe wel. En het ergste dat ik ooit heb gehad was in een Joker. Ik had er een half uur gespeeld en achteraf kwam er een vrouw naar mij. En dat was ook nog eens een collega. Ik werkte, want ik ben nu onlangs gestopt bij de politie, maar ik werkte toen ook bij de politie. En dat was er nog zelfs een collega, iemand van Brussel, iemand dat ik uiteraard niet persoonlijk kende, maar die werkte ook bij de politie.
Mm-hmm.
En die kwam zo mij echt eens even vertellen hoe dat ik comedy moest doen. Maar ja, wat jij staat te vertellen, dat is allemaal verzonnen. En je moet uit jezelf komen, die moet uit jezelf komen, anders is het niet oprecht. En is het... Ai. En ik probeer dan ene keer uit te leggen van, kijk mevrouw, dat is niet wat ik doe. Ik vertel niks over mijn privéleven. Ik vertel puur de moppen. Bij mij gaat het om de technische structuur van de moppen en de verrassing op het einde. En dat kan over alles gaan. Ik verzin van alles, dat maakt niet uit. Dus wat jij zegt, dat is niet op mij van toepassing. Maar die bleef dat volhouden en dat werd zo, ja, dat werd dan wel wat irritant of zo. Ieder zijn mening, maar probeert niet tegen mij te vertellen hoe dat ik mijn soort comedy moet bedrijven of zo.
Nee, absoluut niet. Het is ontzettend irritant sowieso. Maar ook, ja, het is al jouw stijl. Jij doet wat je doet. Je kan prima zelf bedenken wat je daar wel of niet aan zou moeten veranderen. Ik heb dit nog nooit gehad met mensen waarvan je denkt, ah ja, maar van jou wil ik iets aannemen, dat het collega's zijn die je hoog hebt zitten of zo. Het zijn altijd mensen die zelf ook geen comedy doen.
Geen benul hebben van wat comedy is. Nee, inderdaad. En ja, ik moet ook eerlijk zijn, zo mede-comedians, die zijn er soms ook wel schuldig aan. Hè? Zeker als je zo in het begin, die zo, en dat is allemaal goed bedoeld, hè? Ik waardeer er ook enorm in het begin dat ik veel feedback kreeg van andere comedians, maar dan moet je wel selectief zijn in wat ga ik, met welke feedback ga ik iets doen en met welke ga ik vooral niks doen. Want als je iedereen zijn feedback gaat opvolgen, dan ben je elke week een ander soort comedy ontdekt.
Ja, en wat ik sowieso, als ik nu zelf feedback geef, is dat ik tegenwoordig ook al aan mensen vraag van, hey, mag ik je wat feedback geven voor iets wat me is opgevallen? En dat ik er ook wel altijd bij zeg, alle feedback die je krijgt van collega's zijn altijd dingen waar die persoon zelf mee bezig is.
Ja.
En ik heb het ook wel, en dat vond ik heel fijn zelf met feedback die ik kreeg. A, om dat in mijn hoofd te houden. Van, oh ja, het is ook altijd waar diegene zelf mee bezig is. Maar ook altijd, ja, weet je, neem het allemaal aan. En soms zijn het ook dingen waar je echt pas 2 jaar later van denkt, dat bedoel je. Oh, okay. En ook heel veel dingen dat je denkt, ja, dat is heel leuk, maar dat gaan we niet doen. En zeker als het niet eens is op spelniveau, maar echt op grapniveau, dat iemand zegt, oh, maar daar en daar, daar kan je dit en dit bij zeggen. Ja, maar dan maak ik jouw comedy. En ik ben niet jou.
Nee, inderdaad. Ik ben daar zelf ook heel zuinig mee. Zelfs als ik zo andere comedians bezig zie. Alleen als ze het expliciet vragen. Jasper Passon had mij onlangs uitgenodigd voor een van de laatste try-outs. En is vorige week in première gegaan met zijn eerste avond filmen. En had gevraagd, kom je nog eens een keer langs, Vincent, om eens te kijken wat je ervan vindt. En dan geef ik achteraf wel eerlijke feedback. Bij mij gaat dat heel vaak om zo woordkeuzes.
Ja.
Dat is nu iets waar ik wel een goed gevoel voor heb, van een synonieme die grappiger klinken dan hetgeen dat hem nu gebruikt of zo. Dus op, en hij heeft daar effectief dingen al van gebruikt en hij zegt dat het beter werkt. Dus,
ja, ik vind het heel grappig. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken, wat maakt dat nou uit? Weet je? En ik vind het heel interessant, want ik zit ook heel vaak op zo'n niveau naar dingen te luisteren of te kijken. Heb je een voorbeeld van een woord wat hij gebruikte, waarvan je of wat je zelf misschien een keer gewijzigd hebt, waarvan jij dan zegt, pak beter dit woord?
Ja, het ging over het gaat over een bits dat zijn vriendin scheet laat in bed. En dan, hij zegt, ik weet niet wat hem net zei, maar je ziet dan dat romantisch beeld van uw vriendin, ziet je dan toch een beetje in elkaar stuiken of zo. En ja, zoiets was het, maar ik zeg, ik moet het woord afbrokkelen daar gebruiken.
Ja.
Het beeld afbrokkelen. En ik weet niet, ja, dat voelde aan als beter en hij doet het nu zo en hij zegt dat het ook beter werkt. En ik kan de vinger erin leggen waarom dat beter is, maar in mijn hoofd is dat beter. En
Ja, maar ook, nou ja, daar gaat het lekker de diepte in. Maar ik vind het woord afbrokkelen is veel tragischer.
Ja, ik zo crumble down.
Ja.
Inderdaad. En die kaas zo afbrokkelen, dat rolt er ook gewoon beter uit. Terwijl onze taal, Nederlands, is sowieso al niet echt super geschikt om comedy te doen, vind ik. Maar probeer dan toch de woorden te kiezen die er zo hard uit kunnen komen.
Nou ja, inderdaad, harde woorden, sowieso woorden met een K-klank zijn altijd fijn.
Ja.
Maar wat volgens mij het Nederlands weer anders maakt dan bijvoorbeeld het Engels, is dat je, of je een zin eindigt op een werkwoord of een zelfstandig naamwoord, kan ook een groot verschil maken.
Ja.
Wat in het Nederlands vaak lastiger te doen is, of lastiger, maar is dat soms minder makkelijk te doen dan dat je het in het Engels zou kunnen doen.
Ja. Bij mijn punchline gewild eigenlijk dat het verrassende stuk helemaal op het einde zit. En ik denk dat het in het Engels vaak makkelijker is om dat te construeren, grammaticaal, dan in het Nederlands. Denk ik ook, ja.
Ja. En je noemde net al de Joker, wat natuurlijk een comedycafé is in Antwerpen. Of althans een café waar heel veel comedy plaatsvindt. Op wat voor plekken ben jij eigenlijk begonnen?
Ik ben in de Joker begonnen. Ik heb... In Vlaanderen heb je de Comedy Academy. Dat zijn zo workshops die worden opgezet door Bas Birker.
Ja.
En Fokke van der Meulen. En dat is degene die eigenlijk de comedy organiseert in Café de Joker. En die doen zo twee keer per jaar een workshop. En ik heb die gevolgd. En daar is dan een tolmoment aan gekoppeld. Eigenlijk een soort open mic, maar dan met al de deelnemers van de workshop. En dat was mijn eerste comedy optreden. Ja.
En nou weet ik van dit soort cursussen en zeker ook van deze specifieke, zo'n toonmoment is over het algemeen altijd een leuke show. Want de mensen die komen zien, dat zijn vrienden en bekenden en die hebben er zin in en die steunen iedereen heel erg die daar staat. En dan de eerste show daarna denk je, ik ben geweldig, want het toonmoment was fantastisch. Hoe waren de eerste shows daarna als je niet voor welwillend publiek staat?
Ja, ik had geluk. Mijn toonmoment was ook al niet supergoed. Omdat ik moest die avond openen. En het was gewoon niet supergoed. Het was zo net goed genoeg om te zeggen, van ik kon het toch nog eens proberen. En dat geluk heb ik wel gehad dat ik toch... Ik denk van mijn eerste 30 open mics, dat daar eigenlijk geen enkel topoptreden tussen zat. Wat ik nu beschrijf, dat klopt enorm voor... Ik zat in de workshops met Jeroen Vertik.
Ja.
En dat is, in Vlaanderen is dat wel een bekende naam aan het worden ook.
Ja.
En die had wel zo... Dat toonmoment was echt dak eraf. Dat was... Iedereen dacht van, dat is hier het grote volgende comedy-talent dat we te zien hebben gekregen. En dan is als tweede optreden is naar Toemler gegaan in Amsterdam. En daar heeft 8 minuten gewoon stilte gekregen.
Oh.
Dus dat was echt... Het type voorbeeld inderdaad van de eerste keer echt super en een tweede keer niks. En die dagelijk heb ik dat ik dat niet heb gehad, omdat bij mij was het in het begin gewoon niet super. Het was gewoon niet zo goed in het begin bij mij. Zo net goed genoeg om te zeggen van daar zat wel een tof momentje. Hup, daar wat verder bouwen. En het is pas dat ik eigenlijk ben begonnen met alles te verkappen in one-liners en korte jokes. Dat was in één keer voor mij zo een aha-erlevenis of zo. Toen besefte ik wel van deze is mijn ding.
Maar als je zegt, de eerste 30 shows die ik deed, waren allemaal niet echt heel goed. Op een schaal van 0 tot 10, wat voor cijfer zou je ze gemiddeld geven?
Een 6, net geslaagd.
Ja, oké. Ik was namelijk benieuwd naar hoe haal je dan... elke keer toch weer de motivatie eruit of het geloof in jezelf met... het kan echt wel, er zit echt wel iets en ik moet gewoon doorgaan en het verbeteren.
Ik vond het schrijven heel plezant. Het schrijven heb ik altijd super plezant gevonden. En het spelen ging in het begin niet super goed, maar ik vond dat schrijven zo plezant dat ik ben blijven schrijven. En dat was eigenlijk mijn motivatie om het wel te blijven doen in het begin.
Ja, want die eerste was in de Joker. Net daarna ga je... neem ik aan, ook op andere plekken spelen. Want zoveel open mics zijn er in de Joker ook weer niet. Is er een show uit die eerste periode... of misschien die eerste 30 waar je wel vandaan kwam... en dacht, ik blijf voorlopig nog wel gewoon bij de politie werken... en ik ga dit...
Mijn tweede open mic was denk ik zelfs in Nederland, in Zeist. En dat was dan via de bekende Facebookgroep... Kadetten en Open Micers.
Ja.
En
ja,
de MC was daar Stamatios Doulis, of je noemt hem. Dus ja, dan weet je al hoe de avond het was. Hè. Meer moet ik eigenlijk al niet meer vertellen. Hè.
Ik weet het, maar vertel het alsjeblieft even.
Ja, Stamatios is zo'n Elvis-imitator zeker? Of ja, toch hè?
Op papier is dat een Elvis-imitator. Hij is heel lang Elvis-imitator geweest en volgens mij nog steeds. En dat doet hij ook best aardig.
Ja, ja. Ja, dat laat ik in het midden of dat aardig is. Maar als MC was het zeer raar. En dat was ook in een café. Ja, ik weet absoluut de naam niet meer van het café, maar er kwam ook niemand voor comedy. Wij waren door de stoorzender die avond. En daar heb ik gewoon 8 minuten, denk ik gewoon, ja, ook geen haat gevoeld. Ik heb gewoon niks gevoeld, want er luisterde niemand, er keek niemand. En toen dacht ik wel op weg naar huis van ja, oké, als deze comedy is in Vlaanderen en Nederland, dan weet ik niet of ik dat ga blijven doen. Dat dacht ik toen wel.
Ja, want je noemde de Facebookgroep. Dat is een Facebookgroep voor beginnende comedians. Daar kan je voor aanmelden. En in die groep worden gewoon oproepjes geplaatst. Hey, dan en dan, daar en daar. Is een open podium, is een open mic. Wie wil er komen spelen? Nou, dan reageren heel veel mensen. Daar wordt er een aantal uitgepikt. Dus over het algemeen weet je ook niet precies waar je heen gaat. In het beste geval heb je er van anderen over gehoord. Maar zeker als het je tweede is, denk ik dat je dat ook niet weet. En vooral denkt, speelmogelijkheid, ik ga erheen.
Voilà.
Maar beschrijf even, dan kom je, want waar in Vlaanderen woon jij?
Bij Turnhout.
Oké.
Dus vlak bij de Nederlandse grens eigenlijk wel. Ja,
ja, maar toch, Turnhout-Zeist is uur en een kwartier rijden, denk ik, of een goed uur.
Ja, zoiets denk ik, ja.
Dus dan zit je een uur in de auto, je weet niet waar je heen gaat en dan kom je aan bij een kroeg. Je komt binnen en dan? Hoe ziet het eruit? Of wat is de eerste indruk die je hebt?
Ja, uiteraard nu, je ziet direct alle alarmbellen afgaan als ik dat nu zou hebben. Hè. Maar op dit moment, ja, je bent zo enthousiast. Je denkt, ja, ik mag optreden. Ik was al super blij dat ik geselecteerd was om te komen optreden. Er moet al niemand inkom betalen. Het podium is er niet. Het is, ja, het statief is een kruk waar de micro op ligt. Dat zijn zo alarmbellen. Dat je eigenlijk gewoon terug in een auto moet stappen en vertrekken terug. Er werd ook drank geserveerd gewoon tijdens de show. Dat is ook echt dodelijk meestal voor comedy. En vooral mensen, dat het publiek dat niet voor comedy komt, die er al zaten. En plots komen wij daar hun tijd claimen, zo voelde dat. En ik heb dat ook nog vaak meegemaakt. Dat is typisch thinking, dat moet iedereen wel door als beginner, die plekken.
Ja.
En nu klinkt dat heel, als ik daar nu op terugkijk, is dat charmant en zijn dat leuke herinneringen. Maar op dit moment, dat zijn wel momenten, denk ik, dat sommige beginners stoppen als je er zo 10 achter elkaar hebt. Maar ik heb in het begin de slimme keuze gemaakt van ook elke open mic in een joker, als ik kon gaan spelen, daar gaan spelen. En dat waren zeker niet altijd voor mijzelf goede open mics, maar die omstandigheden zijn daar wel perfect.
Ja.
Iedereen komt daar voor comedy, iedereen snapt wat comedy is. Dat is altijd een heel goede MC, hè. Dertijd was dat altijd nog Bas Birker. Dus omstandigheden daar zijn perfect en dan voelt je wel, ook al bent je zelf nog niet goed, van okay, dit kan comedy zijn.
Ja.
In goede omstandigheden en daar trok ik mij wel aan op ofzo.
Ja, nou ja, het is ook precies daarom dat ik net vroeg, weet je, wat voor cijfer gaf je dan die eerste 30? Want als dat 30 optredens in dat soort cafés en plekken zijn waar je vandaan komt en denkt, of denkt eigenlijk had ik gelijk om moeten keren, dan moet je heel veel doorzettingskracht of geloof in jezelf hebben om door te gaan. Maar wat ik ook wel interessant vind, je zegt, ik denk dat iedereen daar wel doorheen moet. Zijn er wel dingen die jij daar geleerd of ontwikkeld hebt die je nu nog steeds gebruikt, al dan niet bewust misschien hoor, maar waarvan je nu weet, ah ja, maar deze skill of deze kennis heb ik toen daar opgedaan op dat soort plekken?
Well, skills heb ik daar niet echt opgedaan, omdat ik tegenwoordig probeer ik wel wat meer publieksinteractie te doen, toen deed ik dat totaal niet. Wat ik mij gewoon van onthouden heb, is dat ik gewoon elke keer als ik nu op een echt podium sta, dat ik dankbaar ben voor de omstandigheden die daar zijn. Dat heb ik gewoon geleerd. Ik apprecieer enorm als ik ergens kom en de techniek is in orde, er is een deftige MC, de mensen komen voor comedy, mensen zijn gemotiveerd voor comedy. Zeker als dat in cafés of zo aan de kleinere plekken, dan kan ik dat enorm appreciëren en waarderen dat dat kan, omdat ik ook weet dat het in veel gevallen niet zo is. Maar skills, ja, nee, ik zeg het, ik doe weinig publieksinteractie, in die tijd zelfs echt nul. Dus het is niet dat ik heb geleerd van om te gaan met zatte mensen of zo. Ik deed dat niet. Ik negeerde, ik stond gewoon mijn materiaal te doen en ik stond eigenlijk achter een glazen wand te spelen in die tijd nog.
Ja.
Ik negeerde altijd wat er gebeurde in de zaal en zo, dus...
Wat is het heftigste wat je hebt genegeerd?
Oh, bij mij... Houd vasthouden, ik heb eigenlijk nooit echt... Ja, zatte mensen uiteraard, dat heb ik ooit wel gehad. Maar om een of andere reden, ik weet niet, ik kan het niet verklaren, maar bij mij gedragen de mensen hun eigen meestal nog. Omdat... En dat, ja, dat is raar om overwegend te zeggen, maar mijn vriendin zegt ook van, je hebt een uitstraling op het podium van... Je moet dat ook niet doen bij u.
Nee.
Dat beginnen uithangen, want je bent in staat om de zaal in te gaan en het op zijn bakkes te slagen. Wat ik nooit zou doen trouwens, hè. Ik zou nooit iemand beginnen uitschelden of fysiek worden. Maar ik straal daar blijkbaar wel een beetje uit of zo op een of andere manier.
Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt. Qua materiaal, dat is natuurlijk al gewoon...
Ja.
Ja, dan heb je een andere uitstraling dan... Als je heel generiek materiaal doet over... Oh mensen, wat is vliegtuig eten toch smerig?
Ja.
En ook gewoon fysiek. Het is niet dat jij een enorme bodybuilder bent. Maar je bent wat langer, wat groter dan gemiddeld. Ik denk dat mensen... Ja. Nou, je noemde Jeroen Verdik. Die is denk ik 2 koppen kleiner dan jij. En heeft een hele...
3
koppen kleiner. Hele likable blonde jongen. Dat je denkt, ah, oh, dat is gezellig. Die nemen we mee naar huis. Daar zal er misschien meer bij...
Ja, plus ik stel ook... tegenwoordig wel, maar toen ik stelde nooit vragen aan het publiek. Dus ik nodigde ook niet uit om iets te zeggen. Terwijl natuurlijk, als je vragen begint te stellen, dan zet je de deur open voor zatlappen om in interactie te gaan. Dat teken ik ook niet.
Ja.
Dus ik vind dat ook wel helpt, ja.
Ja, en qua techniek, want we hadden net natuurlijk over show in Nederland. Wat is in Vlaanderen wat zijn in Vlaanderen de slechtste omstandigheden die je wel eens bij een show hebt gehad? Ofwel qua
de slechtste omstandigheden.
Of backstage, want ik weet in Vlaanderen in veel parochiezaaltjes of bij de Giro weet ik wat, dat de backstage ook nog wel eens de naam backstage niet per se waardig hoeft te zijn.
Nee, backstage is zelfs het jeugdhuis en zo, dat kan soms echt een bouwval zijn, dat je echt denkt van dat staat hierop instorten. Maar daar heb ik op zich geen problemen mee. Als ik ergens kan zitten, is het al goed. Maar echt qua omstandigheden, ik heb ooit in een manege gespeeld. En dan weet ik wel dat ik zo om de 15 seconden hoorde ik zo een hinnikend paard achter mij. Want die waren zo in de piste waar die zo Turkus ontlopen. En zo om de 15 seconden hoorde zo een galopperend. Nu is dat grappig, maar op dit moment denk ik, wat staan we hier eigenlijk te doen? Want,
en was dit tijdens de hele show?
Ja, ik denk het wel. Of toch al sinds tijdens mijn set was dat heel de tijd aan de gang. Ja, dat was zo'n manege, die wou een keer comedy doen. Nu moet wel zeggen, dat was de allereerste editie. En die hebben daar al het geleerd, want vanaf de tweede editie hadden ze geen lessen in de piste. En nu is ondertussen een heel toffe speelplek.
Dus ah, oké.
Okay. Moet mensen soms ook wel de tijd gunnen om het allemaal wel op punt te zetten. Maar ja, dat was wel grappig.
Oh, maar dat is toch... Dat is toch niet te doen? Zeker bij jou met one-liners. Weet je, als je nog een verhaal vertelt, zeg maar. Of in ieder geval van A naar B aan het vertellen bent. Dan kan het nog eens tussendoor komen. Maar bij jou helemaal, bij one-liners, waar het zo op een specifiek punt aankomt.
Ja,
de hand aankomt,
compleet,
en dan...
het ritme en de focus eruit. Dat was, ja, nee. daar is mijn materiaal wel heel gevoelig aan. Hè, een afleiding.
Ja.
Ik heb echt wel die goede omstandigheden nodig om goed te kunnen spelen. Dat klopt.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
En doe je, heb je ook buitenshows gedaan? Want die zijn natuurlijk ook notoir voor slechte omstandigheden of afleiding.
Weinig. Ik had altijd het eerste seizoen dat ik comedy deed, had ik al door in de zomer. Dat past niet bij mij. Door mensen die cocktails liggen drinken in de zon en dan mijn materiaal, dat is een heel rare match. Dat voelt aan alsof je, ja, ik weet niet, op een zomerfeest zit en dan als afsluiter met z'n allen naar Schindler's List gaat kijken. Dat is dat. Dus dat is, ja. Dus dat matcht niet. Ik heb dat tijdens corona. Want tijdens corona moest elke comedian precies zo verplicht enthousiast doen over buitenoptredens. Ik heb dat enthousiasme nooit gedeeld. Nu, ik moet wel zeggen, ik heb wel plekken gedaan waar mensen echt wel er alles aan gedaan hadden om de omstandigheden zo min mogelijk kut te maken. Ik zeg niet dat het goed was, maar het kutgehalte lag wel laag mogelijk. En daar had ik ook wel respect voor, dat mensen ongeacht... Ja, de shit, dat voor iedereen op dit moment. Want ook degene dat de organisatie deed, dat is voor hen ook moeilijk, corona. Dus ik heb al in die zin wel redelijk toffe optredens gedaan. Maar ik heb er gewoon niet te veel gedaan. Ik heb op heel veel dingen nee gezegd. Ik had natuurlijk ook nog de luxe dat ik nog een job had. Mm. Ik werkte toen nog bij de politie. Dus ik had ook de luxe om te zeggen, ik hoef dat geld niet. Ik ga gewoon wat meer bij de politie werken. Dus ik begrijp dat niet iedereen die luxe had. Uiteraard, als je moet leven van een comedy. Ja. Maar ik heb sommige mensen, zo comedies die via Zoom en zo zelfs show, dat lijkt me echt complete horror.
Ja, been there, done that. Ik heb er veel gedaan. Sommige met heel veel plezier. En sommige met veel minder plezier.
Nee, maar Wouter, bij u kan ik ook voorstellen dat jij ook nog wel de skills hebt om dat te doen. Bijvoorbeeld Geron de Wulf... weet ik ook dat hij er ook veel gedaan heeft, maar die hebben de skills ook om dat te kunnen. Ja, en bij mij zou dat,
ik denk dat
heel, heel raar
zijn. Geron de Wulf in Vlaanderen wel echt de Zoom-koning.
Ja.
Die heeft echt heel veel gedaan.
Geron is extreem flexibel. Hij kan zijn eigen extreem goed aanpassen aan omstandigheden. En dat is ook een skill, hè? Maar dat heb ik totaal niet.
Nee. En denk je sowieso dat de... niet alleen in corona, maar ook in de periode daarvoor... heeft het jou een betere comedian gemaakt of geholpen om beter gewoon je eigen stijl te ontwikkelen, dat je dus nee kon zeggen tegen bepaalde shows in plaats van dat je maar ja moest zeggen om een speelplek te hebben of om geld te verdienen?
Ja, ik denk dat wel. Sowieso, want als je zoveel buitenoptredens doet, dat is gewoon een andere discipline, denk ik, comedy. Buiten of binnen, dat is een andere discipline. Er zijn ook andere comedians die binnen of die in een vochtige kelder misschien wat minder goed scoren. Die gaan op een zomerbar ergens buiten plots wel goed scoren. En dan ga je misschien onbewust toch gaan denken van ik moet wat meer die kant uitgaan qua comedy. Ik moet misschien ook eens een gitaar gewoon vastpakken, weet ik veel. Terwijl dat heb ik nu totaal niet. Ik weet nu, ben ik wel van mijn eigen kwaliteiten overtuigd. Van kijk, daar ben ik goed in.
Ja.
Dat moet ik perfectioneren en al de rest is gewoon niet om mij besteed. Ik ben een enorme fan van Hans Steeuwen, maar ik zal nooit kunnen wat Hans Steeuwen kan. En daar heb ik ook vrede mee.
Ja. Nou, en ik vraag het ook, omdat zeker in de podcast natuurlijk heel veel optredens de vraag oproepen, waarom doe je dat in vredesnaam? En dat mensen zeggen, ja, maar ja, de factuur was wel heel erg fijn. En daarvoor kan ik me voorstellen, als je die druk niet hebt, omdat je nog gewoon een vaste job hebt. Wat zijn er bijvoorbeeld shows die je nog kan herinneren waarvan je weet, oké, die aanvraag kwam binnen dat ik gelijk al heb gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Of misschien buiten, of gewoon andere omstandigheden van setting, dat je denkt, nee, hier moet ik helemaal niet
ik
willen
zeg
zijn.
Ik zeg in principe altijd nee tegen bedrijfsoptredens. Dat is in principe, ik heb dat met mijn management afgesproken. Als die aanvragen binnenkomen, gewoon nee. Dan zei het echt goed betaald. Ik heb nog niet zo lang geleden, een half jaar geleden, kreeg ik een aanvraag om in Rotterdam te gaan spelen. Dat was voor TPG Media, voor die marketingafdeling. Alle alarmbellen gingen af toen ik dat allemaal hoorde. Ik zei, dat wordt ruk. Ik zei, dat doe ik niet.
Ik stop je even. Want dan ben ik wel benieuwd. Want die aanvraag komt binnen van DPG. Nou, dat is natuurlijk het moederbedrijf van allemaal kranten. Parool, Volkskrant, Q-Music. In Vlaanderen ook. De Morgen zit er volgens mij ook bij. Maar als je zegt, alle alarmbellen gingen af. Welke alarmbellen gingen af en waarom?
Ja, omdat het tekstje dat de contactpersoon had doorgestuurd van ja, we hebben een dag gepland vol leuke activiteiten. En dat willen we dan ook afsluiten met een leuk half uurtje comedy. Ja, en als je dan naar mij mailt, dan weet ik al, iemand is niet mee met wat ik doe. Maar ik weet hoe dat het kwam. Dat kwam omdat TPG is ook van VTM in België.
Ja, de tv-zender.
Ik heb Humo's Comedy Cup gewonnen en VTM had rechten op Humo's Comedy Cup. Die hadden ook uitgezonden. Ja. En zo was de linker met de contactpersoon. Dus ik wist van, ja, dat wordt hier niks. Maar toen zei mijn manager, ja, ik krijg wel 2000 euro voor 20 minuten. En toen zei ik, hoe laat moet ik er zijn?
Toen, dat snap ik.
Dus ik heb het wel gedaan. Ik heb het wel gedaan.
En? Hoe was het?
Ruk. Ja. Dat was verschrikkelijk, maar voor 2000 euro had ik ook naakt gedaan. Zo.
En wat was de setting van de show?
Het was een, ik weet de naam niet meer, van de bar. Het centrum van Rotterdam, een coole bar. En dat liep daar vol rond met heel knappe dames in mooie kledij, mannen strak in het pak. Allemaal goed aan het pintelieren. Die hadden denk ik al een hele dag gehad van, ja, ik weet niet, zo lezingen en presentaties, weet ik veel. En dan was er zo, ergens van achter het restaurant, was er zo een klein hoekje gemaakt. Zo echt een hoekje, dus geen rechthoekig podium, maar echt gewoon een driehoek in de hoek geplaatst.
Ja.
En daar lag dan een micro, een draadloze, op de grond. En dat was de setting, ik kwam daar aan en dan, hey, ja, heel vriendelijke mensen, hè, vooral duidelijkheid. Maar van, ja, en daar gaat het gebeuren. En op een bepaald moment kan ik zeggen, ja, u mag beginnen. Terwijl iedereen stond daar nog in de receptie te drinken, de muziek stond nog op. Ja, u mag beginnen. Maar ik dacht, 2000 euro, ik begin. En
werd je aangekondigd?
Nee. Nee. De DJ heeft geprobeerd iets te zeggen, maar zijn micro werkte niet. Dus ook dat viel weg. Maar dat had het niet beter gemaakt, denk ik.
Nee, dus en weet je of de mensen wisten dat er überhaupt comedy ging zijn?
Nee, sowieso niet. Nee, dat weten ze nu nog altijd niet. Als je nu vraagt van wat er komt, dan gaan ze eigenlijk niet herinneren.
Oh, maar dit is okay. En wat ik kan me deze setting zo goed voorstellen, ook omdat ik er zelf te vaak ook in ben geweest. Maar dan, dus er is allemaal rumoer. Iemand zegt tegen jou, begin maar. De DJ kan je niet aankondigen. Hoe begin je een show? Wat doe je op dat moment?
Ik zeg het, dat was een half jaar geleden. Dus gelukkig heb ik nu wel het zelfvertrouwen om zoiets gewoon te baas te kunnen. Gewoon, ik pak de micro. Ik probeer heel even de aandacht te trekken. Goedenavond mensen. En dan, ja, drie mensen draaien dan eigenlijk om in de richting van het podium. Die 200 anderen niet. En ja, toen had ik ook zoiets van, ja, fuck you. Ik ben gewoon materiaal. En ik ga het niet liggen smeken, want dan, als ik dan begin te smeken voor aandacht, dan voel ik mij echt zo het aapje in het circus, zo dans, aapje, dans. En dat weiger ik. Dat doe ik niet. Het is aan een organisator om de omstandigheden te creëren voor goede comedy. Ik weet, mijn management stuurt dat ook altijd door. Van kijk, er is een podium nodig, er is een aandachtig publiek nodig, er is een statief nodig, licht en geluid, en zo'n paar parameters, de basisvereisten. En als de organisatie daar lak aan heeft, dat is goed, maar dan heb ik er ook lak aan. Dan interesseert mij ook niet meer. En ik ga niet met een toeter en vlaggetjes beginnen zwaaien in de hoop dat de mensen... Nee, dat doe ik niet. Dus ik doe gewoon mijn set en dank wel voor de aandacht en ik ben weg. En de contactpersoon kwam achteraf van een hand geven. Oh, hey, merci, het was keigoed. Ja.
Oh, maar dat duren 20 minuten toch ook ongelooflijk lang.
Ja, maar Wouter, dat is 2000 euro, man.
Ja, ik weet het, maar ook 2000 euro maakt op het moment zelf de show niet makkelijker. Of kan jij het dan echt gewoon uitschakelen en denken, oké, dit is gewoon openbare tekstrepetitie?
Ja, ik was met de juiste mindset vertrokken. Dus ik wist dat het kut ging worden. Het was dan ook absoluut kut. Ik hoop, zo naïef ben ik ook niet meer, ik hoop dan ook niet meer dat het gaat meevallen. Ik weet, het gaat verschrikkelijk zijn. In uitzonderlijke gevallen blijkt dat dan toch mee te vallen. Want dat gebeurt soms ook af en toe wel eens, dat je dan denkt van, oké, deze was eigenlijk toch nog tof. Maar dit was exact wat ik ervan verwacht had. En daar heb ik ook absoluut geen moeite mee.
En is dat iets wat jij of uit jezelf hebt, of gewoon door nu een aantal jaar comedy te doen?
Ja, of is dit ervaring. Ja? Ervaring. Ja, want in het begin had ik dit in mijn eerste jaar gehad, daar was ik 3 dagen slecht van geweest, als een optreden. Van oei, niemand heeft geluisterd, niemand vond me goed. Terwijl nu weet ik perfect, het ligt aan de omstandigheden. Comedy is echt heel gevoelig aan omstandigheden.
Mm. En heb je in je eerste jaar wel shows gehad waar je dus inderdaad 3 dagen van slag was?
Ja, ik kan nu niet echt een specifieke opnoemen, maar ik merkte wel als ik op een avond was dat de rest zo wel redelijk goed scoorde. En dat waren vaak open mics, voor alle duidelijkheid. Maar ik zei wel, de rest scoorde wel goed en ik scoorde dan niks van lach. Dan wist ik dat het op mij lag. En dan wist ik van het ligt puur om een materiaal, om een spel. En daar was ik wel slecht van, ja. Omdat je daar ook niet direct een antwoord op weet in het begin. Je weet ook niet, je kunt de vinger erin opleggen, maar wat doe ik verkeerd? Het is een cliché dat ze zeggen, je moet als comedian kilometers maken. Dat is zo het cliché in de comedy, maar het klopt ook gewoon.
Ja, clichés zijn vaak waar.
Ja, je kunt geen shortcuts nemen in comedy. Je hebt zo'n paar zo supertalenten dat vanaf dag 1 er staan, die het direct allemaal mee hebben, die direct perfect weten wat ze moeten doen en die ook het geluk hebben dat ook werkt vanaf dag 1. Maar ik denk voor 90% van de comedians geldt dat niet. En moet je eerst een paar jaar wat liggen zoeken, wat liggen sukkelen, totdat je weet waar richting dat je uit moet of zo.
Ja, en daarbij zijn open mics vaak ook nog heel erg vertekenend. Als je zegt, weet je, de rest ging wel goed of een paar gaan dan wel goed en jij niet. Het vervelende van open mics is dat je ook nog wel eens met mensen staat die al misschien jaren spelen met hetzelfde setje, maar vooral op open mics. En jij komt daar of met nieuw materiaal of überhaupt nieuw op een podium.
Ja.
En dan ga je jezelf vergelijken met mensen die al 5 jaar lang dezelfde 10 minuten doen die het redelijk doen.
Ja,
daar kan je,
exact. Hè? Ja,
daar kan je niet van winnen.
Dat zal in Nederland ook zijn, maar in België heb je een circuit van comedians die eigenlijk al 10 jaar meedraaien in het open mic circuit en daar ook vrede mee hebben. Maar uiteraard hebben een set van 8 minuten dat zo gepolijst is dat overal al min of meer werkt. Maar voor absolute beginners geeft dat al een vertekend beeld. Want je denkt, oh, dat is een mede-open micer. En die kan het wel. En ik sta niet eens te sukkelen, terwijl dat inderdaad geen eerlijke vergelijking is voor iemand.
Nee,
dat klopt,
nee.
Dat is exact inderdaad.
Ja. En hoe was het voor jou in die beginperiode? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Juist omdat jij gewoon een totaal andere stijl hebt dan de meeste comedians. Als er iemand voor jou in een line-up is die heel goed gaat, maar met bijvoorbeeld juist heel likable materiaal of dus bijvoorbeeld liedjes. En jij staat achter in de zaal en denkt, dus dit is wat jullie tof vinden. Ik hoop dat jullie klaar zijn voor de Vincent Voetenshow zometeen.
Ja, daar heb ik mij wel nooit van de wijs laten brengen. Of zoals wie er voor mij of zo speelt. Integendeel, ik heb zelfs liever eigenlijk dat er voor mij iemand vrolijk en met een heel ander soort materiaal speelt. Dan dat ik voor mij iemand zou hebben dat ook donkere humor doet of zo. Ja, ik vind het contrast bij comedy line-ups vind ik ook altijd heel leuk. Dan merk ik ook zo graag, ik speel vaak met Jaap de Mintjes samen.
Mm-hmm.
Omdat wij samen in het finale stonden aan Humo's Comedy Club en ook wij zitten bij hetzelfde management, dus wij worden vaak samen geboekt. En dat is een heel jonge, knappe vrouw met een gitaar, die doet liedjes en ik vind dat net leuk om dan na haar te kunnen spelen, omdat dat maakt de verrassing ook nog groter. Terwijl als er iemand voor u al bezig is over dode kinderen en weet ik wat, dan heb jij die, dat heb jij niet meer. Dan heb je die edge van dat materiaal. Dus geef mij maar inderdaad mensen die iets totaal anders doen dan mij. Maar inderdaad, soms merkte wel inderdaad van, ze willen alleen maar vrolijke liedjes. En dat kan ook gebeuren natuurlijk. Hè.
Ja, precies. Ik heb het ook wel gehad dat ik... En dan is het meer op het type grappen. Zeker als het juist echt gewoon wat meer simpele moppen zijn, zeg maar. dat ik een collega heel hard zie gaan en dat je denkt, oké, dus dit is wat jullie tof vinden. Dat is niet wat ik ga brengen.
Nee. Maar dan mocht je me eigenlijk niet van door de wijs laten brengen. Ik moet trouwen hebben in hun materiaal en kijk, ik sta voor dit soort comedy. Ik vind dit grappig.
Ja.
En je probeert de mensen mee aan boord te krijgen. Hè?
Dat sowieso. Dat is altijd het uitgangspunt, denk ik. Je moet doen wat je zelf grappig vindt. En dat ook vol overtuiging. En denk, nou ja, als jullie dit niet willen.
Dat is een hele belangrijke, vind ik, met comedy. Dat je echt overtuigd bent van hetgeen dat je doet, dat het goeie is. En dat is als beginner ook het probleem. Je ziet een hoop mensen scoren met een totaal ander soort materiaal. En je bent automatisch geneigd om dat te gaan kopiëren. Misschien moet ik ook wat meer bewegen op een podium. Misschien moet ik ook iets intelligent zeggen of een mening geven over iets. Terwijl, na een paar jaar weet je van, nee, dat mag je niet doen. Je moet echt van, dat is de weg dat ik gekozen heb en daar ga ik voor. En het publiek voelt dat ook, denk ik.
Mm.
Dat ze weten van, ja, je staat daarvoor en hij is niet om doen alsof of om proberen iemand anders te imiteren en hij dat vindt zijn voeten.
Ja.
En like it or not. Ja.
Heb jij ooit wel eens een show ge-MC'd, gepresenteerd dus?
Ene keer heb ik die fout gemaakt. En ik weet toen de headliner na de pauze was Thomas Smit. En tijdens de pauze kwam Thomas naar mij en zei, Vincent, hey, bedankt hè, maar ik ga mijn eigen wel even aankondigen. Dus ben ik een goede MC? Nee.
Nee, en dat maak je ruimschoots goed met waar je wel goed in bent. Maar ik vroeg het ook specifiek omdat ik kon me al niet voorstellen dat je veel zou MC'en. Omdat het totaal niet past bij jouw stijl en uitstraling.
Nee.
En dat blijkt.
Nee, ja. Ik zou dat wel kunnen, want ik vind dat mega cool. De goede MC, er zijn er ook niet al te veel. Dus dat is echt, maar dat is gewoon een aparte skillset.
Mm.
Uiteraard heeft dat te maken met comedy. Maar dat is zo gelijk publieksopwarmingen doen voor tv-programma's. Dat is geen comedy. Dat is gewoon een aparte skillset. Mm-hmm. En sommige zijn gemeenschappelijk met comedy. Maar ook een hoop skills dat niks te maken hebben met comedy. En die heb ik niet. Dus al zo'n dingen blijf ik bewust ver weg. Ja,
ja en dus ook nooit publieksopwarming geprobeerd, neem ik aan.
Nee. Maar dat is ook zoiets, ja, er zijn er gewoon niet zoveel dat goed kunnen. Hè. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Maar in Vlaanderen heb je misschien 5 publieksopwarmers. En ja, die zie je overal terug. Bij elk tv-programma dat je komt, is dat 1 van die 5.
Ja, nou ja, in Nederland zijn er een aantal. En met name een aantal die doen alle grote zaalshows. En vooral de zaalshows die, of de shows met publiek, die niet zoveel met comedy te maken hebben. Dan is er 1 die veel shows doet die wel met comedy te maken hebben. Dat ben ik. En ik, bijvoorbeeld de avondshow van Arjen Lubach doe ik. En altijd zondag met Lubach gedaan.
Maar en, cool.
Daan van der Hoeven doet ook de avondshow. Ook een comedian. Maar inderdaad, het heeft veel raakvlakken met comedy. Maar ook, ook wel andere dingen. Maar bijvoorbeeld die opwarmers van gewone shows, zeg maar. Ik kan niet wat zij kunnen. En zij kunnen niet wat ik kan. En ik weet dat één daarvan hebben ze ook wel eens geprobeerd bij Zondag met Lubach. En die zou volgens mij 2 shows doen als test. En na 1 show belden ze mij echt op maandagochtend alweer met, hey, komende zondag ben je toch nog vrij? Want dan zouden we toch vrij vinden als jij weer komt.
Ja, maar ik begrijp dat ik weet ook comedians, echt en goede, degelijke comedians, die dat ook al geprobeerd hebben en die ook na 1 test hebben moeten zeggen van,
die
het wel onderschat hadden, denk ik. Hè.
En op zich, kijk, ik doe het bij de avondshow met heel veel plezier en het is een hele leuke show om te doen, omdat daar alle omstandigheden kloppen, want ook daar komt het echt aan op omstandigheden. En alle omstandigheden kloppen daar om het zelf ook leuk te hebben. Maar het is echt iets wat ik erbij doe en wat ik nooit als hoofdberoep zou willen. En ook denk, ja, ik weet ook niet of je per se als comedian zou moeten willen ambiëren dat je per se publieksopwarming kan doen. Want het is deels een dankbare taak, maar ook deels ondankbaar. Want je staat een kwartier of 10 minuten energie te pompen en dan komt het echte leuke onderdeel van de avond.
Ja, ja, je hebt inderdaad een beetje een dierende rol natuurlijk. En ik begrijp dat, ja, dat soms... Ja. Ik weet dat er in België zijn er wel een paar zijn, die hebben altijd wel comedy gedaan ooit, maar beelden van zijn gestopt met stand-up en doen enkel nu publiek op parody, wat ook financieel ook interessant is. Maar ik begrijp wel, ja, dat als je enkel dat doet, of enkel MC werkt, dat. Ik weet dat Bas bijvoorbeeld, hè, Bas is nog altijd de beste MC in Vlaanderen, dat wij... Of van mijn Nederlander uiteraard, maar dat is wel nog altijd de beste MC dat je in Vlaanderen kunt boeken. Maar die doet dat ook niet meer super graag, omdat hij ook op een niveau is gekomen dat hij als comedian zo goed is, dat hij ook niet meer graag ondergeschikt is aan de rest van de avond.
Het is van je budget zonde om Bas als MC te boeken, als je hem ook gewoon als afsluiter kan boeken.
Ja, inderdaad. Dus ik vind het heel cool dat hem de open mics en de Joker nog wel af en toe MC't.
Ja.
Daar heeft hem zo'n beetje een erezaak van gemaakt, dat hem dat wel blijft doen. En dat is super cool, want dat tilt die avond echt naar een... Snap je, er mogen 10 open mic'ers zijn die ruk zijn. Je krijgt nog altijd Bas Birkers te zien. Dus.
Wat overigens ook de kracht is van een goede open mic, dat er ook een goede MC is. Want veel open mics worden georganiseerd door een open mic'er, dus door een beginner zelf. Die vooral denkt, ah ja, dan heb ik elke week of elke maand een plek om zelf te spelen.
Ja.
En er dan achter komen hoe lastig het is om elke maand dezelfde show met vaak deels hetzelfde publiek te presenteren.
Ja.
Dat is niet per se...
Nee, dat zijn absoluut de fouten die iedereen maakt in het begin, denk ik, met die open mics. Ja. Ja.
En dat vroeg me wel af, want je noemde het al, je hebt Humo's Comedy Cup gewonnen. Nou, dat is in Vlaanderen de grootste comedywedstrijd die er is. Daar zit volgens mij ook wel een finalistentour aan vast. Nou ja, net als bij DPG, dat mensen van een bedrijf denken, oh ja, die heeft dat gewonnen, die moeten we hebben. Kan ik me voorstellen dat er ook bij jou of bij zo'n tour of bij een andere show mensen komen die alleen maar hebben gezien ergens, oh, dat is de winnaar van Humo, niet weten wat jij doet. En erop afkomen zonder misschien een duidelijk beeld te hebben van wat jij doet.
Ja, dat klopt, Wouter. Maar je moet wel denken, dat zijn wel mensen die betalen €15 om eigenlijk naar 3 nobodies te komen kijken. Dus die hebben dan wel een mindset van, kijk, dat is nieuw comedy talent, we kennen ze nog niet, maar we gaan er wel €15 voor betalen. Dus meestal hebben die mensen wel een goede mindset. We vinden het niet erg dat we geen bekende kop te zien gaan krijgen, die echt bewust is van nieuwe gezichten willen zien. Dus die mensen zijn ook wel vergeeflijker of zo. Die zijn minder kritisch of die staan wel open voor iets nieuws te zien. Ik zal het zo zeggen, ja. Dat is het belangrijkste, denk ik.
Nou ja, dat is sowieso wel iets wat ik in Vlaanderen het gevoel heb dat meer aan de hand is of makkelijker werk dan in Nederland. Dat mensen dus kunnen zeggen, oh, nou ja, het zijn de finalisten van Humo's, dus die zullen wel goed zijn, dan gaan we zien. En ook al kennen we ze niet, ik ben benieuwd. Waar in Nederland de houding wel afwachtender kan zijn met, nou ja, laat maar eens even zien waarom jij een plek in de finale verdiend zou hebben.
Oké, ik dacht altijd dat het net omgekeerd was. Ik zou denken dat ze in Nederland iets meer openstaan voor...
Volgens mij ben ik ook een uitzondering, hoor. Want ik hoor Vlamingen het vaker zeggen over Nederland. Terwijl ik juist altijd dat gevoel heb bij Vlaanderen dat mensen daar makkelijker in zijn. Want heb jij sowieso zelf vaker wel in Nederland gespeeld?
Wel vaak niet. Ik zou het wel meer willen doen. Af en toe pakt... Als ik 20 optreden, zodat er eentje bij zit in Nederland of zoiets... 5% of zo ongeveer toen ik in Nederland. Maar dat zou wel wat meer mogen zijn. Dus ik zou, want om een of andere reden, mijn stijl van humor werkt ook wel in Nederland. Ik praat ook heel traag op een podium, dus ze begrijpen mij ook overal. Dat is ook niet zo evident. Maar ik zou dat wel willen doen, ja. Ik ga binnenkort eens horen om in Club Haug te gaan spelen in Rotterdam. Dat is ook een heel toffe plek.
Ja, dat is heel erg tof. Heel erg geschikt voor comedy. Donker, laag plafond, iedereen dicht op het podium.
Ja, dus dat wil ik sowieso doen. En Toomler wil ik ook sowieso nog afvinken. Dat ging ik normaal zien doen, maar dan met corona is dat niet kunnen doorgaan. Zeker en vast. Ik kom heel graag in Nederland. Ik hou veel meer van de Nederlandse steden dan van de Belgische steden. Ik vind Antwerpen en zo ook tof. Hè. Ik kom graag in Antwerpen en zo, maar ik kom liever in Rotterdam of zo.
Ja.
Nou.
Als je kijkt nu op je hele carrière tot nu toe, wat is echt een show waar je aan terugdenkt en denkt, als dat alle shows voortaan zijn die ik nog doe, dan stop ik.
Ja, zo uit de recente geschiedenis was dat toch een keer een voorprogramma voor William Boeven dat ik gedaan heb. Dat er iemand daar in de zaal zo riep van, dat ik zo zei, maar de mensen hebben zich aan het afhaken. Dat was heel triep, ja, en terecht. Dat was wel zo'n punt, toen had ik zo al een paar mindere shows gespeeld. Terwijl ik weet van, ja, ik heb nu de ervaring, dus het ligt aan mij, het ligt niet aan het publiek. En dan kwam dat er zo nog eens bij. En dan dacht ik zo, oké, als ik nu zo nog 10 zo'n shows moet doen, dan moet ik misschien een andere hobby gaan zoeken. Maar dan was de volgende weer super tof en dan was dat ook weer vergeten. Maar ik ben wel, want dat wordt gevaak van comedians, eigenlijk Jeroen Verdik weet ik, en heeft echt op een punt gestaan om te stoppen met comedy. Maar toen had hij zich plots geplaatst voor de halve finale van Humos en dan heeft hij echt gezegd, dat was voor mij een kantelmoment. Dat ik zoiets had van, oké, ik sta in de halve finale van Humos Comedy Cup, ik ga verder met comedy. Ik ben wel nooit op dat punt gekomen dat ik heb overwogen om te stoppen. Dat ik echt heb...
Nee, ja, ik sowieso. Ik moet Jeroen eens uitnodigen. Maar ik ben heel benieuwd waarom hij dan zo rigoureus op dat punt kwam. Ik heb het idee dat zijn carrière toch best wel...
Ja, maar daarvoor had hij denk ik ook zo een aaneenschakeling van wat mindere optredens. En dan, ja, ik snap dat je op een punt kunt komen dat je zegt van ik heb het niet. Of ja, het is toch niet voor het grote publiek. Maar dan gebeurt er zoiets van in één keer, half finale Humos. Hij heeft dan ook de voice-over mogen doen voor Love Island. Dus dan is hij zo zijn carrière in een stroomversnelling gekomen. Maar ik hoor dat wel van meerdere comedians dat die zo zijn punt hebben gehad. Zeker in een beginjaar, dat ze dachten, ik stop ermee. Ik heb dat wel nooit gehad. Hoe slecht dat ook ging. Net omdat ik dat schrijven zo leuk vind. Ik schrijf heel graag. Maar ja, comedy schrijven zonder het dan voor een publiek te brengen, dat is dan ook raar. Dus ik wou dat altijd nog wel presenteren of zo. Aan een publiek. Dus ik kan me niet herinneren dat ik ooit echt een moment heb gehad van ik stop. Denk ik. Of ik heb dat verbannen uit mijn geheugen, dat kan ook.
Nou ja, gelukkig niet, want je speelt nog steeds.
Maar ja.
Top, dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!